Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van de
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Signaal. Mijn naam is Christ Janssen en ik ben uw presentator vandaag. Het is vandaag 4 mei, herdenkingsdag. Een hele bijzondere dag en ik vind het een eer dat ik vandaag de uitzending mag verzorgen. En in deze uitzending herdenken we slachtoffers van de Dam die gevallen zijn op 7 mei 1945. En we staan ook stil bij een oorlog die nu nog woedt en heel dichtbij is in Oekraïne. Nu eerst luisteren naar Eric Burden. Ja, dat was het nummer War, What Is It Good For? War is het derde album van de Amerikaanse band War. En het is ook een eerste na het vertrek van zanger Eric Burden. Het werd uitgebracht in maart 1971. En hier in de studio zit ook mijn collega Else Poorthuis. En graag voor haar het woord voor de agenda mededelingen.
Dankjewel, Christa. De agenda mededelingen 4 mei. Agenda. Maduro-lezing. Morgen, vrijdag 5 mei, houdt oorlogscorrespondent Rudy Franks om 2 uur de Maduro-lezing in Nieuw Metropolis Zuidoost. Maduro was een Antilliaans-Joodse jongeman die in de oorlog in Nederland verzetsdaden pleegde. Na de lezing is er een panelgesprek met Rudy Franks, Dominika Gidei Biidu en een Nigeriaanse student die in Oekraïne studeerde en moest vluchten. Ook zal een vertegenwoordiger van de organisatie Zeilen voor Vrijheid aansluiten. Deze organisatie zorgt voor onder andere ambulances voor Oekraïne. Vanuit verschillende perspectieven wordt het thema Leven met oorlog beschouwd. Nieuw Metropolis Zuidoost vindt u aan het Bijlmerplein 876. Appeltaartconcert in Noord. Op dinsdag 9 mei kunt u van 10:30 tot 12:00 in het Zonnehuis een appeltaartconcert bijwonen. Stichting Appeltaartconcerten brengt klassiek naar mensen toe en speelt in wijktheaters, buurthuizen, ouderenzorginstellingen en in het speciaal onderwijs. Sommige componisten vertellen een verhaal, anderen willen ontroeren of de geest bedwelmen. De toegang bedraagt 4 euro, inclusief de appeltaart die u in de pauze aangeboden krijgt. Het Zonnehuis ligt aan het Zonneplein in Noord. Voor meer informatie en reserveren gaat u naar www.appeltaartconcert.nl. Open dag Joodse begraafplaats Zeeburg. Op zondag 7 mei kunt u van 11 tot 4 uur de begraafplaats bezoeken. Hier liggen 70.000 mensen begraven. Daarmee is het de grootste Joodse begraafplaats van Nederland. Het herstelproject heeft inmiddels grote vorderingen gemaakt. Steeds meer grafstenen worden zichtbaar en steeds meer verhalen over de begravenen worden door de vrijwilligersgroep opgediept. Om 11 uur, 1 uur en 3 uur starten rondleidingen van 3 kwartier. Opgave vooraf is noodzakelijk via eerherstelzeeburg@gmail.com. De ingang is aan de Valentijnkade naast het Flevopark. Dementie en communicatie. Communiceren met mensen met dementie kan ingewikkeld zijn. Iemand kan zomaar veranderd zijn en niet langer je vaste gesprekspartner of raadgever zijn. Annemarie Bolder, ergotherapeut, geeft al jaren trainingen over hoe je toch in contact kunt blijven met elkaar. Zij vertelt hierover in het Alzheimer Café. Op 11 mei bent u van 8 tot 10:30 welkom bij het Alzheimer Café in Grand Café Frankendaal aan de Middenweg 116 in Amsterdam-Oost. Inloop is vanaf 7:30. Meer informatie, ook over de andere Alzheimer Cafés, vindt u op www.alzheimer-nederland.nl. De mededelingen. Gemeente Amsterdam overtreedt privacywet. Ombudsman Ramlal heeft de gemeente op 26 april aangeschreven. Bij het vertrek van de vorige interne toezichthouder heeft de gemeente een privacy officer benoemd en aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Die functionaris combineert tijdelijk 2 functies en dat mag niet. De interne toezichthouder moet zaken controleren waarover hij eerder heeft geadviseerd. De brief is te lezen op www.ombudsmanmetropool.nl/nieuws. Aandacht voor diversiteit. Op maandag 8 mei organiseert het platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam van Cliëntenbelang Amsterdam een themabijeenkomst. De bijeenkomst Aandacht voor diversiteit gaat in op de vraag hoe divers de zorg eigenlijk is en wat organisaties doen aan diversiteit en inclusie. Wat is de rol van de cliëntenraad in deze? Denk aan culturele en religieuze diversiteit, maar ook aan diversiteit in seksuele gerichtheid. Er zijn inspirerende sprekers en er is volop gelegenheid voor gesprek. De bijeenkomst is van 6:30 tot 8:00. U bent vanaf 5:00 welkom in de Kordaanlocatie De Elzen aan de Klauskinderenweg 17 in Osdorp. Deelname is gratis. U moet zich wel aanmelden via www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. Dit waren de agenda en mededelingen. Terug naar jou, Christa.
Elsa, dankjewel. Vandaag zijn Jan-Willem Verkerker en Hans Wolters te gast. Zij zijn oprichters van het initiatief Tosti's voor Ukraine. Tosti's voor Oekraïne. En gewapend met een bus vol tosti's rijden zij naar Oekraïne om daar mensen te voorzien van tosti's en ook hulpgoederen. Hoe gaat het in zijn werk? Daar praten we vandaag over. En ook vertelt Marisa Otte van Amsterdam Museum over het orgeltje op de Dam op Bevrijdingsdag 1945. Op 7 mei was het toen. Dit orgeltje heeft op 7 mei 1945 vele levens gered van een vreselijke schietpartij op de Dam. Toen de Duitsers het vuur onverwacht openden. Het orgeltje is nu in bezit van Amsterdam Museum en staat ook deze bevrijdingsdag weer op zijn oude plek op de Dam. Ook zij vertelt het verhaal. Maar nu eerst spreken we met twee Amsterdammers over hun initiatief van Oekraïne. Jan-Willem en Renske, welkom. Jullie zitten hier bij mij in de studio. Leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Ja, heel leuk. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, een mooi initiatief. Twee Amsterdammers. En jullie zijn vrijwilligers van dit initiatief. Toasties voor Ukraine, zeg ik het zo goed?
Dat is helemaal goed, ja.
Ja?
Toasties voor Oekraïne zeggen we ook wel eens. Maar
dat zeggen jullie ook.
Ook goed om vanuit andere landen bijdrage te krijgen.
Ja, zeker. Wat is dit voor organisatie? Jan-Willem.
Het is een organisatie die in eerste instantie geld inzamelt. Met als thema koop een tosti voor iemand in Oekraïne. Wij zorgen dat het daar komt. Maar het geld wat we inzamelen gebruiken voor kleinschalige initiatieven waarin wij weten dat het goed terecht komt. En ook contact leggen met de mensen lokaal om dat te inventariseren en dan uit te kunnen voeren.
En uit hoeveel mensen bestaat jullie organisatie?
Ja, praktisch gezien is het een groepje van 14, 15 mensen die samenwerken.
Heel wat. Allemaal vrijwilligers.
Allemaal vrijwilligers. Ik werk samen met Tosti World. Dat is een bedrijf. Daar wordt de administratie, het financiële deel goed afgehandeld.
Ja.
En we werken met andere Oekraïnse organisaties vanuit Nederland om efficiënt te kunnen werken.
We gaan zo meteen even dieper in op jullie mooie initiatief. Eerst even over de aanleiding, Jan-Willem, toch weer even terug naar jou. Want jij bent ook de drijvende kracht achter dit initiatief. En jij hebt een persoonlijk verhaal waarom je dit gestart bent. Wil je dat met ons delen?
Jazeker. Ik bedoel, het is 4 mei vandaag. Ik had niet gedacht dat ik ooit in een situatie zou komen als klein jongetje wat Oorlogswinter van Jan Terlui nog las. En dacht van, zal ik ooit in een oorlog terechtkomen? Nou, dat is ineens gebeurd. Ja. En dat is gebeurd omdat mijn vriendin, die al 12 jaar in Nederland woont, en ik denk dat wij nu 7 jaar samen zijn, en ik daar haar familie ook heb leren kennen, regelmatig in Oekraïne ben geweest, dat toen die oorlog uitbrak, de enorme emotie voelde die Tatjana ervoer, moest omzetten in daden. En ze wist niet zo goed waar te beginnen, maar ik dacht, laten we beginnen met je familie daar weg te halen. Want dat was toen nog in een situatie dat de Russen dicht bij hun huis waren. En de tweede week van de oorlog zijn zij redelijk complex door mijn zwager, zou ik maar zeggen, naar de Slowakije grens gebracht. En daar hebben ze opgehaald.
Ja, een heel persoonlijk verhaal dus. Want jouw vrouw, jouw vriendin is Oekraïense. En de oorlog brak net uit. En jullie voelden zoveel emotie. Ik zie die emotie nog steeds terug bij jou. En dat begrijp ik ook heel goed. Waarop jullie dachten, wij moeten wat doen. We gaan de familie halen. En toen bij de Slowakije grens hebben jullie die familie kunnen ophalen.
Precies. En zwager achtergelaten, hè? Want dat is natuurlijk nogal wat.
Zwager achtergelaten.
Want niemand boven de 16 en onder de 55 mannen mogen het land uit.
Ja.
Hij moest
blijven.
Die moesten blijven of in de oorlog of wat dan ook voor diensten uitvoeren.
Hoe was de situatie daar toen aan de Slowakije grens?
Chaos. We hadden gekozen voor Slowakije omdat het in Polen nog erger was.
Oh ja.
En ik had een vriend in Tsjechië en die kende weer mensen in Slowakije. Dus toen hebben we geregeld dat hij met zijn auto naar die grens ging en ze daar op ging pikken.
Ja.
En dan een nachtje kon overnachten daar in Tsjechië nog. En toen zijn we teruggereden.
Met de familie in de auto?
Met de familie.
Hoe voelde dat toen?
Ja, dat was heel bijzonder met de hond achterin, inderdaad, Dora. Ik denk dat Renske hier naast me nog wel een leuk verhaal heeft over hoe die hond is ontvangen in Nederland. Bizar.
Ja.
We hebben ze eerst naar Julianadorp gebracht, waar ze bij het liefste mensen ever 2-3 weken of maand zijn ondergebracht. En uiteindelijk hebben we bij vrienden in Rotterdam een definitieve plek voor ze gevonden.
En het is nu zo dat ze inmiddels ook weer terug zijn naar Oekraïne?
Ja. In alle eerlijkheid, de moeder spreekt eigenlijk alleen Russisch. geen eens Oekraïens.
Ja.
En geen Engels, geen Nederlands, niks. En die voelde zich zo, ja, die voelde zich niet thuis en die miste haar huis. Daar heeft ze 40 jaar geleden heeft ze dat daar neergezet met haar man, die al overleden is. En nog een van de kinderen begraven in de tuin, om even het nog gevoeliger te maken.
Ja. En,
ja, die wilde zo snel mogelijk terug, maar het kon gewoon niet. En pas na de winter, want er was afgelopen winter geen stroom en niks. Veel, en toch ook weer even veel aanvallen rond Kiev. En toen hebben ze weer uiteindelijk teruggebracht, vorige maand.
Ja, vorige maand weer teruggebracht. Ja. Tegelijkertijd ben jij ook het initiatief Tosti's voor Ukraine begonnen. Dat is zo geleidelijk ontstaan. Want als ik jullie eerder goed heb begrepen, is het zo dat jullie tijdens die tochten ook hulpgoederen al meenamen. Hè? Toen jullie de familie ook gingen ophalen.
Ja, dat begon eigenlijk van dag één. Ik denk dat... Jij was meteen erbij betrokken natuurlijk. Wij werkten samen in hetzelfde bedrijf, Renske en ik. En ik had geen tijd om iets te organiseren. En Renske dacht van, nou weet je wat, ik vraag even rond of er niet mensen wat willen helpen daar.
Oké, en Renske, toen ben jij betrokken geraakt?
Ja, dat is inderdaad... Dus ik denk ook qua aanleiding voor mij. Hè, Tatjana is natuurlijk een liefje van Jan Willem. Tegelijkertijd een hele goede vriendin van mij.
Ja.
Dus het kwam vanaf het begin af aan wel heel dichtbij. Waarin je echt de twijfels meemaakt, de zorg om de familie. Waarbij het je ook wel direct heel persoonlijk raakt natuurlijk. En toen Jan Willem aankondigde om hals over de kop schoonmoeder en de zus van Tatjana eigenlijk op te gaan halen bij de grens. Zeiden van joh, weet je, pragmatisch als we zijn, als je toch die kant op gaat. Misschien moet je wat spullen meenemen. Toen zijn we eigenlijk begonnen. Jan Willem en ik werkten bij hetzelfde bedrijf toen de tijd nog. En toen zijn we begonnen met eens rondvragen bij de collega's. Simpel zat een WhatsApp groep gestart. Jan Willem die gaat morgen die kant op. Wie heeft de spullen? Wie kan wat meenemen? En wie is er bereid om een financiële bijdrage te leveren? Zodat we ook lokaal sport kunnen gaan bieden daar.
Ja.
Nou, en dat was echt, als ik er nu aan denk, weer kippenvel eigenlijk. Want het was overnight letterlijk. Hè. Het was binnen een dag hadden we... Jan Willem woont op een schip in Amsterdam. En het was letterlijk... Het schip was tot een nok toe gevuld met spullen. Ze kwamen af en aan. En dat waren collega's die het weer hadden doorgestuurd aan vrienden. Die het hadden doorgestuurd aan hun moeder tot aan... Nou ja, dat
ging
was
viral,
eigenlijk,
de oproep.
Nou, het was heel bijzonder. En daarin merkte je ook wel hoe bereidwillig mensen zijn, hè, om te helpen. En hoe graag iedereen ook toen... Het was nog zo pril en begin. En dat iedereen ook nog heel erg zoekende was. Van
wat kunnen wij dan doen? Met wat voor spullen kwamen ze dan aan bij jullie?
Nou, we hadden daar wel wat research naar gedaan. We hadden ook een collega van ons heel nauw betrokken. Is ook een Oekraïense. Relaties die we hebben vanuit Jan Willemse familie. Konden we ook heel specifiek natuurlijk zijn. En van, joh, wat is er nodig? Maar tegelijkertijd was het toen ook nog wel heel erg van, joh, wat heb je en kom het brengen? En eigenlijk, doordat we zoveel spullen hadden. En Jan Willem maar één auto nog wel een dakkoffer heeft kunnen regelen. Maar we zeiden van, joh, we moeten weer gaan.
Ja.
En we moeten met meer.
Oh.
En toen is het eigenlijk begonnen dat we zeiden van oké, de eerste stap de familie thuis brengen, zoveel mogelijk spullen mee die Jan Willem kon dragen.
Ja.
En tegelijkertijd zijn we de actie doorgestart en we hadden binnen een paar weken hadden we 30.000 euro ingezameld. En,
wat een bedrag.
En zijn we eigenlijk ook begonnen de trip met in eerste instantie 3 bussen en spullen erheen te brengen.
Met 3 bussen op weg naar Oekraïne.
Ja, de eerste trip wel inderdaad.
Ja. En waar naar Oekraïne gingen jullie dan? De eerste trip bijvoorbeeld? Hoe bepaal je het gebied waar je naartoe
ging? Nou, op dat moment gingen we gewoon naar de grens.
Naar de grens.
Ja, niet Oekraïne zelf in.
Want dat mocht toen ook helemaal nog niet.
Nee.
Dus daar brachten we spullen naartoe. En we raakten in contact met een organisatie die mensen met mensen in contact brachten. Dus dat wij wisten waar behoefte was en daar brachten we het naartoe. En tegelijkertijd, mijn zwager Anton begon een klein opslag in Kiev.
Ja.
En die zei gewoon van, nou, ik heb een van de raar medicijn nodig wat hier niet meer te krijgen is.
Ja.
Ik heb kattenvoer. Heel veel kattenvoer hebben wij vervoerd.
Daar was dan vraag naar.
Nou ja, die mensen die vluchten, vrouwen en kinderen vooral. Ik wil niks zeggen over katten. Maar katten die bleven dan achter en die werden dan, die bleven dan bij de buren.
Ja.
En op een gegeven moment hadden de buren 20 katten in huis, maar geen kattenvoer.
Nee.
Dus het is een voorbeeldje. Maar...
Hele persoonlijke behoefte zijn.
Ja, hele persoonlijk. Iemand die een bepaalde ziekte had en de medicijnen niet meer kon krijgen. Tot aan iemand die bepaalde dingen nodig had. Waarin een van onze vrienden zich opeens in een army shop in Amsterdam bevond. Om bepaalde zaken daar te halen. Dus ja. We konden het heel specifiek maken. Enerzijds voor Anton en de familie daar.
Ja.
En anderzijds zijn we toen in contact gekomen met ook nog een andere organisatie. Die echt hele mooie dingen doet. En die echt de logistieke verbinding maakt tussen de organisaties die daar zijn. En welke spullen wij eigenlijk kunnen leveren. Hè? Dus daar ook de verbinding in zoekt.
Zo kon je echt maatwerk leveren eigenlijk. Ja, dus, voor individuele behoeftes.
Ja, dus de eerste trip waren inderdaad één bus gevuld voor Anton. En de spullen die op die manier lokaal echt Oekraïne gingen. En de andere echt de dorpen aan de grens. Die hadden aangegeven, joh, we zitten omhoog en dit is wat we nodig hebben.
Ja. En wat trof je aan? Dan kwam je daar bij die grenzen. Wat is dan de situatie? Wat zie je dan?
Ja, kijk, wat ik opvallend vond. Iedereen heeft heel veel adviezen dan van, we hebben al genoeg kleren, we hebben al genoeg dit of dat. En wij hebben dan een bus dat we ergens heen brengen. Ik ga toch jou het verhaal te laten vertellen over het dorpje waar je...
Ja, we kwamen dus eigenlijk op een gegeven moment, elke bus had twee chauffeurs en we gingen dus naar verschillende plekken toe. Waar ik terecht kwam, dat was een wat oudere dame en haar dochter. En die hadden net een nieuw huis gekocht met het idee om het te gaan verbouwen en een prachtige woonplek van te maken. Alleen dat toen de oorlog uitbrak, hebben ze eigenlijk gekozen van dit gaan we als opvangcentrum laten dienen. Met nog een kleine school die ze ernaast hadden. En ja, daar merkte je, het was een heel klein dorpje. Normaal gesproken woonden daar 1000 mensen. En opeens wordt een dorp overspoeld dat meer dan 3000 man die ze daar hadden.
Ja.
En het voelde heel vreemd, want je weet dat je eigenlijk maar iets heel kleins doet. Tegelijkertijd zijn die mensen daar ontzettend dankbaar. Want ze denken echt van, we hebben eten, we hebben spullen. Waarbij ook nog wel dan meespeelde dat als je daar aankomt, dan weet je dat het ook maar omdat het om zoveel mensen gaat. Het is eigenlijk maar voor een paar dagen proviant.
Ja, en ja. Zo dat relatief is, ook wel, is het dan ook weer.
Ja, maar dat is ook mooi omdat het zo kleinschalig is. Kunnen we ook dat contact behouden. En hebben na de tijd nog regelmatig ook spullen daar weer heen kunnen sturen. Ja.
Want op een gegeven moment hebben jullie het omgevormd tot de stichting Toasties for Ukraine. Welke periode is dat dan geweest? Dat jullie dachten van we gaan hier echt een initiatief van maken. We formaliseren het.
Ja, het is een geleidelijk proces geworden. En eerst zonder de Toasties. We hadden eerst gewoon, we pakten het steeds professioneler aan. Maar ik werd geïnspireerd door een ander initiatief met Friet uit Brabant. Dat in Kiev werd rondgebracht. En toen dacht ik van wij kunnen ook Toasties brengen. Maar dat als middel gebruiken om in contact te komen met mensen daar. Om echt te weten wat je kan brengen. Want die eerste ervaring in dat dorpje. Ja, toen dacht ik ineens dan kan ik iets brengen naar een plek waar de grote organisaties niet komen.
Ja.
En hebben we toch een echte bijdrage.
Ja.
En toen hebben we het initiatief rond de Toasties gewoon gestart. We van een op de andere dag begonnen met een paar honderd Toasties. En nu hebben we het over duizenden Toasties. En ik hoop heel snel over tienduizenden Toasties.
Geweldig, wat een energie gaat er van jullie uit met zo'n initiatief voor de mensen daar. We praten zo meteen verder over wat het initiatief precies behelst. En hoe luisteraars wellicht ook mee kunnen doen. We luisteren eerst even naar muziek van Adele. Set Fire to the Rain.
To you.
Ja, dat was Set Fire to the Rain van Adele. Hij begon even versneld hier bij de studio. En toen hebben we hem nog goed kunnen inzetten. En hebben we daarvan kunnen genieten. Het is een nummer van de Engelse singer-songwriter Adele. Uit 2011. Het werd Adele's derde opeenvolgende Amerikaanse nummer 1 single van het album 27. En het bereikte ook de top 10 in de meeste andere buitenlandse markten. Vandaag in de studio hebben we Jan-Willem en Renske hier te gast. En we spreken over hun initiatief Tosties voor Oekraïne. Tosties voor Oekraïne. En jullie initiatief is om tosties naar Oekraïnse vluchtelingen te brengen. In Oekraïne en Polen. En donateurs kunnen deze tosties kopen. En vervolgens gaan jullie dan weer naar Oekraïne. En bakken jullie ze daar ter plekke. En tijdens deze reis nemen jullie ook nog extra medische hulpmiddelen mee. Vat ik zo jullie initiatief goed samen?
Ja, dat is eigenlijk wel helemaal goed.
Misschien nog een kleine toevoeging. Hè? Dus we nemen de spullen mee en we zijn daar ook in contact met mensen die naar Nederland willen. Dus we nemen ook weer vluchtelingen mee terug. Dus tot nu toe hebben we een stuk of 40 mensen ook mee terug kunnen nemen hier.
Oh, wat bijzonder. Ja. En die stappen bij jullie in de bus of auto. En,
allemaal heel gecontroleerd natuurlijk. Hè? Er zitten partijen achter en organisaties waarmee we samenwerken.
Ja.
En dat zijn mensen inderdaad die van tevoren dan aangeven dat ze... graag naar Nederland willen of in Duitsland hebben we een aantal af kunnen zetten.
Ja.
En op die manier ze eigenlijk op een warme manier ook terug kunnen nemen naar hetzij familie- of opvanglocaties hier in Nederland.
Oh, ja, prachtig.
Het is belangrijk om dat punt te maken, want het zijn alleen maar mensen die echt al een plek hier hebben.
Ja.
Of bijvoorbeeld, in het begin een heel mooi verhaal vond, was... dat er zieke kinderen zijn die dan niet in Kiev geholpen konden worden. Maar dat de Nederlandse Utrechtse kinderziekenhuis bood aan om ze te helpen of op te nemen. En dan brengen wij ze daar naartoe. En dan zijn we eigenlijk alleen maar een taxi. En dan zit een jongetje, dat vond ik echt heel bijzonder. Een jongetje van 7 zat wit gezicht de hele reis achter in de auto. Je bent 2 dagen onderweg. En we zetten hem daar af. En En later, een paar dagen later gingen we nog terug. En toen had hij zijn bloedtransfusies gehad en alles. En was hij weer helemaal vrolijk en rood in zijn gezicht. Maar vooral, hij bleek Engels te spreken.
Oh.
Terwijl zijn moeder geen Engels sprak.
Ja.
En hij had hele weg niks gezegd.
Nee, dat gaat helemaal niet. Oh, gos. Ja, ja. Ja, dat is wel heel betekenisvol. Mm. Want jullie gaan daar naartoe en jullie samen verzamelen ook medische hulpmiddelen in. En jullie nemen die tosties mee. Hoe gaat dit project in zijn werk? Hoe komen jullie aan die tosties?
Laat ik beginnen met... Een hele goede vriend van mij heeft een bedrijf dat heet Tosti World. Goeie naam voor een Tosti bedrijf. En hij heeft ook een aantal Tosti snackbars in Nederland. En hij staat op festivals. En ik help hem wel eens. En dus dat was mijn aanleiding om hem te bellen en zeggen van... Ja, kunnen we niet wat doen daarmee? En dat was in oktober of zo. En hij zei, nou, dat komt heel goed uit. Want ik heb niks met die Tosti spullen te doen in de winter. Want die festivals zijn alleen maar in de zomer.
Ja.
Dus zeg het maar. En hij zegt, ik ga gewoon mee. Hij heeft zijn vrachtwagen volgeladen. Met eerst een paar honderd tosties en de tosti-ijzers. En een heel veel matrassen in zijn vrachtwagen nog, denk ik maar, die we hebben afgeleverd. Want bij kampen hebben ze heel veel matrassen nodig, heb ik geleerd.
Oh, ja.
En we zijn daar gewoon met een man of acht, met meerdere bussen weer naartoe geweest. En gewoon is aangeklopt bij een opvangcentrum en gezegd... Vind je het leuk als wij tosti's komen bakken?
Jullie zijn gewoon op de Bonnefoy daar naartoe gegaan. En is dat een opvangcentrum dan aan de grens?
Dat of was
is
aan het... de grens, ja.
Ja. En hoe werd er toen gereageerd? Waren jullie gelijk van harte welkom? Of stonden ze ook een beetje gek te kijken?
Ja, ze stonden ook wel een beetje misschien in het begin gek te kijken... van wat doet die groep Hollanders hier? Maar ik denk dat heel veel scheelde. We hebben natuurlijk Tatjana en we hebben nog een andere goede vriendin... die ook Oekraïens is, dus die ook de taal goed spreekt. Hè? Ja. Dus wat dat betreft kom je natuurlijk heel anders binnen. En toen ons bedoeling duidelijk werd... en dat de bedoeling eigenlijk alleen maar was van... joh, we komen wat warms brengen en wat aandacht eigenlijk. Toen ging de deur open en werd er op alle deuren geklopt in het centrum... van ja, er zijn mensen en die komen tosti's bakken. En nou ja, de hele gemeenschappelijke zaal die zat opeens vol en we hadden... enthousiaste tostiebakkers, mensen die het uitdeelden. En je zag eigenlijk dat die hele sfeer omsloeg in het eerst van... wat gebeurt hier? Nadat eigenlijk mensen bij elkaar kwamen... en ook een mooie tijd met elkaar hadden.
Ja.
Mensen die de hele nacht hadden gereisd. De jonge moeder met haar dochtertje... die de vader van het kind had moeten achterlaten. En dat je dan toch in contact ook komt met die mensen. En toch ook wel een lach op het gezicht van zo'n kind ziet toveren. En,
en dan is zo'n tosti eigenlijk een middel om de verbinding te maken. Ja. Ja, zo moet je het zien.
Het is niet veel, maar het is toch wat. Ja.
Kennen ze tosti's daar? Ben ik daar wel nieuwsgierig naar?
Of, dat is een goede vraag.
Ja, ze kennen...
Het is ook wel een Nederlands iets, maar goed. Nee, de smolte kaas lust iedereen.
Nee, ik ging het natuurlijk eerst toetsen bij Tatjana. Zij weet wel wat tosti's zijn, maar ze kennen het daar niet. Maar je hebt wel een concept als baked tosti's of weet ik wel. Ja. Dus daarom zijn we tosti's gaan noemen. Dat is makkelijker te communiceren.
Jazeker.
En gebakken brood met kaas, dat kent iedereen.
Ja. Ze vonden het in ieder geval heel lekker. Ja. En we hebben...
Nou, vooral omdat we ketchup en mayonaise bij hebben.
Troosten eten ook. Hè?
Ja, is ook zo. En het is wat warms. En het is denk ik ook de aandacht en de verbinding die je dan daar met de mensen en de organisaties ook maakt.
Ja. En jullie nemen ook hulpgoederen mee en medische middelen. Ik hoorde al even jou noemen. Je hebt geleerd, matrassen zijn hard nodig.
Ja.
Wat is nog meer hard nodig?
Ja, het is een beetje gevarieerd en dat vonden we ook zo moeilijk. We zijn de laatste keer naar Lviv geweest. Dus net de grens over. En daar is het mooiste opvangkamp wat je ooit zal zien. Want dat is een soort Nijmeegs park met alleen maar studentenpanden... waar verschillende studies plaatsvonden. Dat hebben ze helemaal leeggeruimd en er zitten nu alleen maar vluchtelingen in.
Oh zo.
En dus je komt daar en dan kom je echt op een van de mooiste plaatsen... waar je denkt ooit geweest te zijn.
Ja.
En dan kom je binnen en dat is helemaal volgebouwd... met gekleurde dekens en tentjes in die... gymzaal en op al die plekken.
Om maar een plekje voor jezelf te creëren.
Precies, en daar zaten er, weet ik veel, 1500 mensen zaten daar. Maar vooral dus kinderen, moeders en hele oude mensen.
Ja.
Dus alle mensen die buiten de boot vallen.
Ja, want de mannen moeten allemaal blijven.
De mannen moeten blijven, maar ook iedereen die zichzelf kan redden.
Ja.
Die hoeft niet in een...
Nee.
Dus er zijn natuurlijk ook Oekraïners met geld. En Dat is een beetje schrijnend. Want aan de ene
dus
kant...
het zijn ook wat kwetsbare mensen eigenlijk.
Ja, precies. Aan de ene kant
soms met een smalle beurs of medische zorg nodig.
In de stad bijvoorbeeld kan je nog steeds een kopje koffie drinken.
Ja.
Maar dan ga je dus een kamp in en dan is er niks. En dat viel ons dus aan de ene kant. Ja. Onze vrienden van daar, die zeiden soms ook... Ja, we hebben toch geen eten nodig? Ze hebben geen eten. Ze hebben zat eten. En dan kom je daar, dan hebben ze wel eten. Dat is een bakje rijst met worst per dag.
Ja.
En dan komen wij tossies brengen. En dan komt er zo'n meisje van een jaar of 8 naar mij toe. En die zegt, hoeveel tossies mag ik eigenlijk? Ik zeg, je mag zoveel tossies als je wil. Dan gaat ze dus weg met zo'n stapel van 6 tossies.
Netjes ingepakt om later nog van te kunnen genieten.
En dan merk je dus gewoon dat die behoefte er dus wel is.
Ja.
Maar dat vooral die aandacht heel erg goed aankomt. Maar daarna ga je met de organisatie praten. En ik vond dat toch wel een aardig verhaal. Wij dachten eerst van de baas van dit kamp kan niet kloppen. Van opgezocht wie het was. Jongen van 15. Dus wij komen daar en het bleek inderdaad een jongen van 15.
Als baas van het kamp?
Ja.
Van 15 jaar?
Ja. En wij komen daar. En wij stellen die vraag, waarom? Hij zegt, ik hoef nog niet het leger in. Maar iedereen van 16 plus is het leger in. Dus...
Ja.
Jongens van 15, die runnen dit soort locaties.
Ja, ongekend wat er dan boven komt in zulke situaties. Hè?
En met die persoon hebben we nu nog steeds contact. En zo bouwen we het steeds uit. En dan vragen we gewoon wat hij nodig heeft. En de volgende keer komen we daar weer langs. En dan brengen we die spullen die specifiek nodig zijn.
Ja, en jullie blijven ook nog doorgaan dus met dit initiatief?
Zeker.
Ja, zolang het nodig is? Of?
Ja. Nou ja, voor mij, ik wil het steeds ietsje groter maken. Ik heb mijn baan opgezegd, want ik dacht van het leidt me te veel af. Dat normale werk.
Ja.
Dus ik wil het groter maken, maar ik zit zelf meer aan de toekomst te denken. In de zin van, nu leggen we connecties met al die mensen daar. Straks is de wederopbouw gaande.
Ja.
En daar wil ik wat leuks mee doen.
Ja, daar zie je ook weer...
Dit is noodhulp en het voelt goed en het helpt.
Ja.
Maar
je denkt al verder.
Wat echt gaat helpen is straks met deze connecties iets nieuws te maken.
Hoe kunnen onze luisteraars helpen?
Dat is denk ik ook wel het mooie. Dus enerzijds kijken we ver vooruit naar de opbouw en de relaties die we aan het opdoen zijn. En aan de andere kant, wij zijn ook geïnspireerd om maar ergens te beginnen. En ja, we hopen ook dat dit daar een stuk aan bijdraagt. Hè? Dat je het een stuk schaalbaarder kan maken. Het zij met ons, het zij met je eigen initiatieven. Maar wij zijn zeker zelf ook op zoek naar het werk dat wij doen. Ja, daar kunnen we heel goed mensen... bij gebruik, mensen die enthousiast zijn, maar ook mensen die gewoon het geld kunnen doneren, zodat wij daar onze organisaties ook weer mee kunnen ondersteunen.
En hoe kunnen ze dat doen?
Naar onze website gaan.
Naar jullie website gaan. En wat is jullie website? Misschien kunnen we die nog even noemen. Want dan kunnen de luisteraars die enthousiast zijn geraakt door jullie verhaal.
Hij is in meerdere talen beschikbaar, maar Toasties for Ukraine, met voor als 4 geschreven, en Oekraïne al in de Engelse versie, toastiesforukraine.nl of .eu.
Ja.
En daar gewoon kan je 10, 20, 100 tossies kopen voor een euro per stuk.
Ja.
En wij zorgen dat die terechtkomen daar.
Ja, prachtig. Nou, ik wil de luisteraars allemaal oproepen om massaal te gaan doneren voor dit ontzettend mooie initiatief van Jan Willem en Renske. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie verhaal. Ook jullie persoonlijke drijfveren. Ik zie ook hoe jullie toch nog steeds geraakt zijn en geëmotioneerd. En hoe jullie dat omzetten naar daadkracht. Ik vind het fantastisch. Enorm bedankt voor jullie verhaal. En ik wens jullie heel veel succes.
Dankjewel.
Wij gaan nu luisteren naar Amy McDonald.
Just sit way over there. The songs, they get louder, each one better than before. And you sing.
Dan luisteren naar Amy MacDonald. This is the Life. Het is het debuutalbum van de Schotse singer-songwriter Amy MacDonald. En uitgebracht op 30 juli 2007 alweer. Alweer een hele tijd geleden. Wij luisterden zo net naar een prachtige interview over Oekraïne. Het is vandaag herdenkingsdag. Dus voor Radio Signaal ook een moment om even stil te staan over de situatie hier in Nederland. En dan in te zoomen in Amsterdam. Op 7 mei 1945 gingen vele Amsterdammers naar de Dam om te vieren dat Nederland bevrijd was van de Duitsers. De geallieerden hadden Amsterdam nog niet bereikt, maar dat mocht de pret niet drukken. De hele Dam stond bomvol feestvierders. En op de Dam stond ook het draaiorgel, het Snotneusje, klaar om feestelijke muziek te draaien. Maar helaas, dit feest veranderde in een vreselijk drama. De Duitsers openden het vuur op de binnenlandse strijdkrachten, maar de kogels raakten de menigte en doodden hierbij 32 mensen. Het orgeltje speelde echter een hele belangrijke rol. 28 mensen wisten zich te verschuilen achter dit orgeltje en ze ontsnapten zo van de dood. Aan de telefoon is Marisa Otte, medewerker van het Amsterdam Museum. Marisa, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag. Ben ik goed te verstaan, Marisa?
Jazeker, dat gaat prima.
Hartstikke fijn. Ja, wat een dramatische wending kreeg het bevrijdingsfeest die dag.
Ja, het is wel heel erg.
Ja,
iedereen was zo blij.
Ja.
En dan krijg je zoiets. Ja.
Ja, want wat is er precies vandaag die dag gebeurd? Wat is er, hoe is die dag verlopen?
Ja, nou, iedereen ging zich dus verzamelen op de Dam. Er waren toen al wel geluiden van... Nou, het is misschien toch nog niet helemaal zover dat je dat veilig kan doen.
Ja.
Maar iedereen, ja, ik kan me zo voorstellen dat iedereen zo blij was dat het eindelijk voorbij leek te zijn. Ja, en dan gebeurt er op het laatste nippertje nog zoiets. Ja, die Duitse soldaten die hadden zich verschanst in de grote club. Het hoekje van de Kalverstraat en de Dam.
Is dat dat gebouw waar de Rabobank lange tijd heeft gezeten?
Ja, ja, ja? Precies daar. En daar vandaan schoten ze dus op die menigte. En ja, eigenlijk weten we nu ook nog precies wat er gebeurd is. Want je snapt wel dat heel veel mensen, heel veel fotografen en filmers... die hadden hun laatste rolletjes bewaard om deze feestelijkheden op de gevoelige plaat te zetten. En daarom weten we nu nog steeds, en ook uit heel veel ooggetuigen verslagen... dat al die mensen probeerden weg te vluchten of zich verscholen achter bijvoorbeeld zelfs lantaarnpalen, maar ook het snotneusje dus. Draaiorgel, een klein draaiorgeltje dat in de jaren 30 is gebouwd en door de familie Perlet in de Jordaan werd verhuurd aan orgeldraaiers die op die manier een centje konden verdienen. Nou, je kunt je zo voorstellen dat al die draaiorgels op 7 mei wel verhuurd zullen zijn geweest en in die dagen daarna. Want dat was natuurlijk een mooie manier om feest te vieren met die vrolijke muziek.
Ja, want dat was de gewoonte bij zulke festiviteiten publiek dan een draaiorgel in te zetten.
Ja, nou ja, Amsterdam, maar ook in heel Nederland staat natuurlijk bekend om zijn draaiorgels. En of het nou feest was of niet, er werd toch wel gedraaid. Maar op zo'n dag natuurlijk al helemaal.
Ja.
Ja, daar stond dat snotneusje dan. En die bood, ondanks dat het een vrij klein orgeltje is, toch nog plaats aan in zo'n 28 mensen die daarachter gingen schuilen. En daar zijn ook nog foto's van en... ooggetuigen verslagen van hoe dat is verlopen.
Ja, dat klopt. Als je het even googelt, dan vind je inderdaad die foto's. En dan zie je zo'n klein orgeltje op die grote Dam met een hele rij, een slang van mensen daarachter. Ja, heel aangrijpend om te zien. Maar daarmee heeft dat snotneusje ook wel een helder rol eigenlijk gekregen. Op die dag.
Een beetje wel, hè?
Ja. Een beetje wel. Ja. Ze hebben toch ook 28 mensen gered op deze manier. Want er zijn 32 doden gevallen, als ik goed begrijp. Tenminste, denk ik. Wat we weten, geloof ik, hè?
En ook heel veel gewonden.
En heel veel gewonden.
Ja.
En hoe is die middag toen verder verlopen? Die schietpartij vond plaats en op een gegeven moment liep het af, kan ik me voorstellen. Wat is er toen gebeurd?
Ja, er werden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Ik heb een eigenlijk ook een soort van ooggetuigenverslag van Cor Perlet. Dat was de zoon van de Perlet die toen die draaiorgels verhuurde.
Ja.
En Cor die was 10 jaar. destijds. En was samen met een vriendje, liep hij ook vrolijk naar de Dam toe. En ze waren in de Mozes- en Aaronstraat. En toen hoorden ze schoten en zagen allemaal mensen wegvluchten. Dus hij is daar ook maar blijven schuilen in die straat. En natuurlijk niet de Dam opgegaan. En toen heel sip naar huis teruggegaan. En hij vertelde dat hij 's avonds met zijn vader om een uurtje of zeven dat draaiorgeltje, het snotneusje, ging ophalen. En die was natuurlijk wel beschadigd. Maar die is vrij snel daarna opgeknapt. Want ja, de feestelijkheden, daar hadden ze natuurlijk al die draaiorgels bij nodig.
Ja.
En Cor wist mij ook nog te vertellen, hij was later een beetje de technische man van het bedrijf, dat hij een jaar of vijf later echt draaiorgel flink heeft gereviseerd.
Ja.
En er zijn toen ook twee kogels uitgehaald. Eén kogel zit er nog in. Die kregen ze niet makkelijk uit. Die hebben ze laten zitten.
Oh ja.
En de draaiorgel is later bij ons in de collectie gekomen. En die twee kogels ook.
Ja, want Marisa, jij bent medewerker van het Amsterdam Museum.
Mm-hmm.
Wat is jouw functie?
Mijn functie is adviseur collectiezaken. En ik hou me vooral bezig met behoud en restauratie van de collectie.
Ja.
En
daar valt dat orgeltje dus nu ook onder?
Jazeker. Ja, dat draaiorgel is sinds 1945 natuurlijk nog heel vaak opgeknapt. Af en toe was er weer eens een idee van het moet een andere kleur krijgen, een andere taferelen erop. De ene keer waren het schepen en de andere keer torens of bomen en heel veel roosjes.
Waarmee dat orgeltje werd versierd.
Ja, dat werd dus sinds die beschadiging is het heel vaak overschilderd. En op een gegeven moment waren de draaiorgels niet meer zo heel erg populair in Nederland. En werden ze vooral naar het buitenland verkocht, naar Japan en Amerika. Maar die wilden dan wel echt grote orgels hebben met veel toeters en bellen erop. En het snotneusje, ja, dat was dus een klein orgeltje. Het maakte wel aardig wat lawaai. Maar groot was het niet. En die is toen uitgebreid. Dus ze hebben het orgelfront verbreed, verhoogd. En ze hebben ook nog drie van die draaiorgelbeelden, van die poppen opgezet.
Ja.
En met het idee van, ja, dan verkoopt het natuurlijk beter.
Ja.
Maar ja, toen werden er opeens wat mensen wakker van, hé, maar dit draaiorgel, dat is niet zomaar een draaiorgel. Dat heeft die belangrijke rol gespeeld op de Dam in de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, dat mag niet naar het buitenland. En toen heeft het een beschermde status gekregen.
En in welke tijd was dit ongeveer, weet je dat?
Eind jaren 80 speelde dat.
Oh ja, ja.
Ja, en toen is hij in 1992. Toen dacht ik, ja, maar dan moeten we hem ook wel ergens laten waar dat zinvol is.
Ja.
En dat is het Amsterdam Museum geworden. Het heette toen nog Amsterdams Historisch Museum.
Ja.
En daar heeft hij heel lang gestaan. En eigenlijk staat hij daar nu nog.
En de toeters en bellen, wat is daartoe mee gebeurd? Want je vertelt dat hij in de loop der jaren dus zo versierd is. Hoe ziet hij er
dan? Ja, opgeveten.
Okay.
Want ja, we wisten eigenlijk niet zo goed, ja, hoe gaan we dit nou aanpakken? Want het is natuurlijk, ja, wij gaan meestal niet zo ver met restauraties dat je helemaal teruggaat naar hoe zag het eruit in de Tweede Wereldoorlog. Want dat is hartstikke moeilijk om dat terug te vinden. Je kan nooit echt iets echt terug restaureren.
Oké.
En het bleek ook wel hoe moeilijk het was toen we dat echt gingen onderzoeken. Samen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en allemaal mensen die draaiorgeldeskundigen zijn. Zijn we gaan kijken van wat zit er nou allemaal nog onder die laag die we nu zien. Nou, het was een soort van toverbal. Op sommige stukjes hout vonden we wel 40 kleuren. En er zijn ook wel iets van 10 verschillende taferelen op de middenstukken afgebeeld geweest. Dus het was een heel onderzoek om erachter te komen.
Ja, heel gelaagd dus. Twee lagen.
Ja, zeker. Ja. En natuurlijk van die oudere periode. Want er waren wel foto's van het oude snotneusje. Zo van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal zwart-wit foto's.
Ja.
Dus daar zie je de kleuren niet op.
Nee. Dus dat,
nou, uiteindelijk hebben we wel genoeg gevonden om toch het aan te durven om het te renoveren. Een ander belangrijk aspect daarbij was dat twee van de poppen kwamen van een ander draaiorgel. En dat was ook in restauratie. En die wilde natuurlijk heel graag die poppen hebben. Dus de poppen zijn er afgegaan. En onze houtrestaurator heeft het hout helemaal weer teruggebracht naar hoe het oorspronkelijk geweest zou zijn. En toen, toen is het orgel beschilderd door Pieter van Aken. Nou, dat is een echte draaiorgelschilder, want dat is ook weer een apart vak. En Nicolien Heemskerk heeft de taferelen, de oude taferelen die we alleen als zwart-wit foto hadden, heeft zij weer op het draaiorgel gemaakt. En dat waren zeilschepen en een oever met bomen.
Dank je wel, Marisa, voor dat prachtige verhaal over het orgeltje. En wat een geschiedenis heeft zo'n orgeltje meegemaakt. 5 mei staat dit orgeltje ook op de Dam, begrijp ik. Zeker. Dat je het kan bewonderen.
In de middag staat hij op de Dam. Ja. En dus van 1 tot 4 ongeveer. En daarna is hij gewoon weer in ons museum te zien.
Ja.
Dat is tijdelijk op Amstel 51. Dat kent iedereen als de Hermitage Amsterdam, denk ik nog. Want wij zijn ons eigen gebouw aan het verbouwen. En daar is ook nog een tentoonstelling te zien over de Tweede Wereldoorlog. Van basisschoolleerlingen die in gesprek gaan met Joodse ouderen. Ook heel mooi om te zien. Op 5 mei zelf is er in het museum, dus het wordt heel druk, eerst naar de Dam, naar het orgel. En dan om 3 uur is er nog een gesprek over een bevrijdingsrok die in onze expositie staat. En op de Dam staan wij natuurlijk ook samen met de Stichting Memorial voor Damslachtoffers 7 mei 1945. Die ook een hele mooie website hebben waarin al die ooggetuigenverslagen, foto's en stukjes over de overledenen en hoe het allemaal gegaan is zijn te vinden. En die staan dus op die dag ook op de Dam.
Ik wens jullie heel veel succes morgen 5 mei op Bevrijdingsdag. En we draaien nu We'll Meet Again van het draaiorgel Het Snotneusje zelf. Marisa, hartstikke dank voor jouw verhaal.
Ja, dankjewel. Dag.
Dag. Luisteraars, dank u wel voor het luisteren op deze bijzondere dag, herdenkingsdag. Ik vond het een hele bijzondere uitzending. Hopelijk heeft u er ook van kunnen genieten. Volgende week zijn wij er weer. Radio Signaal op donderdagmiddag van 2 tot 3. Ik wens u een hele mooie dag.